geleden stond hij nog in Irak aan de grens van het IS-kalifaat. De Vlaamse journalist Rudy Franks, bekend van het actualiteitenprogramma Ter Zake, trok langs de frontlinie die dwars door Syrië en Irak loopt. Zo bezocht hij onder meer Dohuk in Iraks Koerdistan, en dat ligt vlak boven de stad Mosul. Het is overigens niet voor het eerst dat Franks naar dit conflictgebied ging. Over zijn ervaringen aan het bijna 1000 kilometer lange front is eerder deze maand zijn boek Oorlog om de geest te verschenen. En daarover gaan we straks uitgebreider praten. Goedemorgen, Rudy Franks. We schakelen even over naar de studio Brussel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U bent echt net terug, hè?
Ja, vorige week.
Ja. Ja, laten we beginnen met de stomste vraag. Hoe was het daar nou? Het lijkt mij gruwelijk.
Ja, fascinerend ook natuurlijk tegelijkertijd. En het is heel belangrijk in mijn job dat je aan de kant van wat voorlopig de winnaars zijn zit. En de Koerdische milities, de Peshmerga, die 1000 kilometer lange grens verdedigen, die zijn op dit ogenblik aan de winnende hand. Die zeggen dat de Islamitische staat verzwakt is. Dus ik voelde mij redelijk gerust als ik bij hen was. Maar het is wel fascinerend om te zien hoe je daar een jaar lang door kleine kijkgaten elkaar met sluipschutters zitten bestoken. In zandstormen, in bijzonder hete omstandigheden van 45 graden. Dus het is een vreemde, zowel fysieke als geestelijke ervaring.
Had u zichzelf voorgenomen om zeg maar echt dat hele grensgebied tussen die twee kampen, om daar gewoon langs te trekken?
God ja, in grote lijn. Je kan niet overal helemaal langs trekken,
nee, natuurlijk.
Maar ik wou wel de hotspots bezoeken. De plekken waar het ertoe doet. De frontlinie bijvoorbeeld waar Erbil, de hoofdstad van Koerdistan, bedreigd werd. Dus op 20 kilometer van die hoofdstad waar een jaar geleden blinde paniek heerste toen een blitzkrieg van IS oprukte daar. En we hebben daar met de man gesproken die daar met 150 krijgers. Het deed me een beetje denken aan de Grieken bij Thermopylae, die daar eigenlijk de vlakte beschermd heeft om te beletten dat daar Dat Koerdistan in de Noord-Irak zou gevallen zijn. En zo verder, om uiteindelijk te eindigen bij Rabia. Dat is een stad aan de Syrisch-Iraakse grens, die nog niet zo een half jaar geleden zo wat bevrijd is van het kalifaat, waar ik de bevrijding toen van heb meegemaakt, waar hevig gevochten is. En op de Sinjarberg, waar die tienduizenden Yezidi, ik weet niet dat u zich dat herinnert, waar die tienduizenden Yezidi stierven bij bosjes aan ontbering, en waar je met moeite geraakt. En als we daar konden enkele dagen verblijven, hoog boven die frontlinie, dan kon je de oorlog voelen, denk ik.
Hoe ziet die berg er nu uit?
Ha, het is een stenen puist in de vlakte, een heel hoge stenen puist, waar zo'n paar 10.000 mensen nog steeds kamperen in barre omstandigheden. Maar van waaruit je, als je dan met een lange weg met 97 bochten, ik heb ze geteld, 97 bochten, slingerbochten, als de Alpe d'Huez waar de fietsers op rijden, pal kom je uit in de sluipschuttersposities van Islamitische Staat. En het laatste stuk moet je dan als een gek doorracen om bij die vooruitgeschoven posten te geraken. Dat is,
U hebt daar zelf doorheen gereden, hè? Door het vizier van die jihadi-sluipschutters. Ja, ja. Dat heb ik gelezen in een artikel.
Ja, ik besefte het gelukkig maar toen we er al voorbij waren. Ja. Want ik vroeg nog stomweg, kunnen we niet even stoppen? Want ik zou graag een beeldje draaien. Maar dat
goed idee. Ja. Ja. Zeg maar, laat een redactie u wel gaan. En is er überhaupt nog wel een verzekeringsmaatschappij die tegen u zegt, nou, goed idee hoor.
Ja, maar ik doe dit oorlog al heel lang. En zeker sinds Afghanistan, nu toch 15 jaar onafgebroken. Ja, wij zijn verzekerd. Daar ga ik vanuit. Ja,
daar gaat u vanuit. Nou, het bleek in Nederlandse gevallen namelijk vaak niet het geval.
Oh. Ja, dan moet ik eens navragen straks.
Ja, doet u dat vooral. Maar wat tref je nou eigenlijk aan? En wat wil u eigenlijk weten?
Ik wil weten, in de eerste plaats, en dat is het onmogelijke en het grote frustrerende van mijn job, dat zeg ik ook in mijn boek, hoe het aan de andere kant is bij het kalifaat. Ik kan daar niet naartoe zonder mijn hoofd kwijt te spelen. Dus aan die grens, aan die frontlinie, kom ik mensen tegen die net uit dat zwarte gat komen. En die de verhalen vertellen van hoe het daar is. Hoe de wereld eruit ziet in die plek waar we ons niet kunnen van voorstellen hoe het daar verloopt. Het enige dat we hebben, en dat ik uitgebreid volg, is natuurlijk wat op sociale media verschijnt. Hoe zij zichzelf willen tonen aan de buitenwereld. Maar wat gebeurt er daar nu met die mensen? En als ik dan bijvoorbeeld met de meisjes kan praten die net ontsnapt zijn aan de Islamitische Staat, aan de extremisten, die daar als vee, die geen menswaardig bestaan hadden, die daar als vee behandeld werden. God ja, dan wordt het mij niet alleen kil om het hart, maar dan denk ik, nu begrijp ik een beetje van hoe dat daar verloopt. Wat ja. maakt dat mensen vanuit een moreel systeem, de Koran, waar ze in geloven, zo extreem, dat ze andere mensen zo'n bestaan kunnen dompelen? Hoe kunnen ze dat verantwoorden? Als iemand mij vertelt bijvoorbeeld dat een meisje van die daar buiten komt, die zegt, ja, voor hij mij verkrachtte, was hij aan het bidden en daarna opnieuw, want ik was toch geen mens, het deed er niet toe. Daar word ik stil van.
Ja, u sprak met een meisje dat het bezit was geweest van 5 verschillende mannen.
Hè? Ja, ja.
Uiteindelijk was ze zelfs in handen van die Abu Omar Shishani gekomen. Dat was een van de meest beruchte jihad-commandanten van de IS.
Ja.
Hoe ga je om met zo'n verhaal?
Ik luister heel stil. Ik ben daar, ik kan bij die meisjes alleen maar komen. Er zijn er zo enkele honderden die intussen ontsnapt zijn. Er zijn er nog 3000 die verdwenen zijn en dus waarschijnlijk in Mosul en omgeving daar ergens vastgehouden worden. Ik ga daar naartoe met een meisje, in dit geval Basma, die zelf op tijd ontsnapt was. Een Yezidi meisje, een jonge vrouw van 25. En die, omdat ze zelf in de waanzin dreigde te verzinken en in depressie, het tot haar levenstaak maakt nu om die meisjes op te vangen en psychologisch te begeleiden. Ze gaat daar bijvoorbeeld mee shoppen in een winkel als eenmaal ze bevrijd zijn. Ik weet niet wat, maar het helpt blijkbaar. Op een of andere manier bloeien die meisjes open. Dat zijn dan meisjes van 14 in dit geval, want die zijn het meeste waard. Hè. Er is een prijslijst voor het. De jonge meisjes zijn het meeste waard daar. Wel, dan luister je gewoon. Je luistert gewoon naar wat ze vertellen. Je probeert heel deemoedig te vragen van hoe was het daar? En hoe waren die jihadis, hebben ze jou pijn gedaan? En daar stopt het ook. En dan komt er vaak zo'n vloed van verhalen los. Je mag vooral niet gaan graven en
maar dan
pulken.
Hebt u een tolk, neem ik aan.
Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar die fluistert dan in mijn oor. Ik heb dan zo'n een oortje in mijn oor zitten om zo wat de samenvatting te krijgen van hoe het gaat en wat ze vertellen. Maar je laat ze vooral praten.
Ja. U kwam ook Britse en Amerikaanse oud-strijders tegen, hè, die nog in oorlog in Afghanistan en Irak hebben gevochten. En die komen dan vrijwillig naar Syrië om tegen IS te vechten. Zijn dat nou mafkezen of idealisten? Of mannen die gewoon niet meer terug kunnen naar een normaal bestaan?
Ja, ik denk vooral het laatste. Ik heb een paar van die kerels, dan een van hen die zei bijvoorbeeld, ik ben een killer, ik moet naar Ginder gaan, dit is wat ik kan en help mij om naar het front te gaan, dan mag je ons portretteren. Terwijl ja, dat niet mijn taak is natuurlijk. Dat noem ik in de categorie mafkezen. Dat zijn jongens dan die te veel nog post-traumatic stress disorder hebben, die daar niet meer in het normale bestaan kunnen functioneren. Maar ik denk ook dat er avonturiers tussen zitten die met een zweem idealisme. Ik heb ook zo jongens in mijn hotel gezien, namelijk in de hoek, voor we naar het frontlinie gingen, die daar, ik dacht van tja, opgepompte armspieren, stevige nek, vol met tatoeages, misschien even mee gaan praten, wat doen die hier? Juist, ja, die wouden gaan vechten. Dan denk je, ja, bon, is er. Het doet mij een beetje denken toch ook wat vanuit een andere inspiratie aan die jongeren van bij ons die vertrekken, die ook uit een vorm van idealisme, misplaatst idealisme, gaan vechten, ginder bij de jihad, hè. Het lijkt me de keerzijde ervan. Zo'n bijna een christelijk leger dat zich daar wil vormen. Heel vreemd.
Bij veel van dit soort oorlogen is het zo, op de frontlinie is het te bizar voor woorden. Maar 5 kilometer verderop zitten mensen gewoon op het dorpsplein een kopje koffie te drinken. Is dat daar ook zo?
Ja. Ik ben met de man die Erbil, de hoofdstad, gered heeft, zeg maar. Dat is ook een van de rijkste zakenmannen van Koerdistan. En dan zijn we een dag later, of een paar dagen later, want ik probeer die mensen dan toch wel enkele dagen te volgen om in hun leven te komen, zijn we gewoon naar zijn shoppingmall, de grootste, meest luxueuze shoppingmall van de regio, van heel Noord-Irak sowieso, gaan kijken om een kopje koffie te drinken. En dan kom je in een wereld terecht die evengoed Dubai of Amsterdam zou kunnen zijn. En dat is zo vreemd. En die man zegt, ik zeg, ja, maar aan het front daar waar we vielen de granaten gisteravond toen we daar zaten. Wat nu? Hij zegt, ja, maar ze roepen mij op. Zodra dat het de aanval begint van IS, dan rijd ik terug. En op een half uurtje sta ik terug in het stof en de granaten.
Het is een voor de hand liggende vraag, maar bent u eigenlijk nooit bang?
Zeer zeker. Absoluut, absoluut. Het meest bang ben ik namelijk dat half uurtje voor het vliegtuig landt. Omdat ik dan met allerlei scenario's in mijn hoofd zit en probeer in te beelden hoe het zou zijn of kunnen zijn. Ik ken de regio wel en je hebt dat stelt mij vaak gerust natuurlijk. Maar voor die periode is een periode van onzekerheid. Eenmaal ik er middenin zit, ja, dan ga je mee in de flow en dan functioneer je.
Maar op zo'n berg?
Ja, juist. Ja, toen voel ik mij toch wel onzeker. Want je weet natuurlijk hoe dat IS functioneert. Ze proberen via infiltraties aanslagen te plegen of mensen te vermoorden natuurlijk. Dan slaap je in een containertje met 5 samen op een matje daar bij elkaar. Daarboven, hoog boven die frontlinie, dan denk je van ja, die gozers die komen wel naar boven geslopen soms. En dan plots was daar s'nachts toen namelijk iemand die daar nogal brutaal binnenstormde. Een plaatselijke, iemand uit de buurt. En dan ben je als door liters adrenaline plots helemaal in een toestand dat je denkt van fuck, dan slaap je niet meer daarna. Nee.
Ik ben wel blij dat u er nog om kon lachen.
Ja, tuurlijk. Wat kan je anders doen? Hè?
Nou ja, het is natuurlijk een zo vervreemdend geheel. Dat, ik bedoel, als je dan weer terug bent in België, geloof je amper wat je meegemaakt hebt.
Ja, ik schrijf daar dan over. Ik vertel er nu over. Ik vertel er trouwens thuis bij de familie nooit over.
Lijkt me verstandig.
Ja. Ja, ze lezen het wel.
Ja, mogen wij u hartelijk danken. We spraken met oorlogsjournalist Rudy Franks van de VRT. Dat ging dus over de belevenis aan het front bij IS in Syrië en Irak. Zijn boek heet Oorlog om de Geesten. Het verscheen deze maand bij uitgeverij Borgerhof en Lambrechts. Nogmaals, hartelijk dank.
Graag gedaan.